De Heere is waarlijk opgestaan. Met deze oude paasgroet heet ik u en jullie op deze feestdag van harte welkom in de dienst. Dat geldt uiteraard ook allen die via de livestream met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing is deze morgen uit Johannes 20, vers 1 tot 18. En het thema van de verkondiging is Tuinman van het Leven. Mededelingen namens de kerkraad. Op DV donderdag 24 april vindt het huwelijk plaats van Matthijs Post, wijk 1, en Willemijn Dommerholt uit Rijssen. De huwelijksdienst zal worden gehouden om 1 uur in de hervormde Schildkerk te Rijssen. Het toekomstige adres is Kwikstraat 48 in Apeldoorn. Op DV donderdag 1 mei hopen Rodé Treur, wijk 3, en Ruben van Wijk, wijk 6, te gaan trouwen. De trouwdienst zal worden gehouden om 3:30 bij ons in de Pneelkerk en de dienst wordt geleid door dominee Van der Ree. Toekomstig adres Laander Techniek 58 in Veenendaal, wijk 6. De collecte in deze dienst is bestemd voor oudere activiteiten binnen onze kerk. Voor hen worden bijeenkomsten georganiseerd en een jaarlijks ouderenreisje. Om deze activiteiten voor iedere oudere toegankelijk te maken, wil de diaconie een geldelijke bijdrage leveren. En deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Een gift kunt u ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van ouderenactiviteiten. Uw bijdrage voor de vaste kosten van de kerk kunt u op de bekende wijze overmaken. En we zingen nu ter inleiding op de dienst uit Weerklank de liederen 166 en 184. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het eerste en het derde vers. Opnieuw een loflied, de psalmen, de liederen mogen hoog gestemd zijn in deze dienst op de eerste paasdag, waarin we vieren dat de heiland Jezus Christus zonde en dood heeft overwonnen. Het graf was leeg, daar zullen we ook over horen en daarom gaan we ook zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden, uw waarheid te allen tijd vermelden. Door mijn reem, Psalm 89, 1 en 3. Thank you. De Heer Jezus is de levende en hij maakt ook levend door zijn woord en geest. En daarvoor ontvangen we ook deze morgen de geboden van hem, opdat wij ons leven daarnaar zullen richten en opdat vruchten van zijn geest en van gehoorzaamheid ook op de akker van ons hart en leven zullen groeien. En willen samen zingen uit Psalm 119, vers 80, in antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Hij is de God van verlossing. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, onnodig, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we samen de Heere bidden en danken. We willen in onze voorbeden en dankzegging denken aan broeder C. van Ginkel van de Scheepjeshof 43. Vorige week hebben we voor hem gebeden omdat hij was opgenomen in het ziekenhuis. Maar hij is nu weer terug, ontslagen uit het ziekenhuis en nu weer terug in de Engelenburg om de revalidatie daar te vervolgen. En we willen ook in onze voorbeden bidden voor Matthijs Post. Juist werd bij de mededeling al aangekondigd dat hij deze week hoopt te trouwen met zijn bruid Willemijn Dommerholt. We willen ook hen opdragen aan de Heer. Laten we bidden en danken. Heere, trouwe God en Vader in de hemel. Wat een heerlijke dag mogen we vandaag uit uw hand ontvangen. Een dag waarin het gaat, juist ook vandaag, over het leven. Over nieuw leven dat u geeft, dat in u, Heere Jezus, is gekomen in deze wereld. U hebt de zonde en de dood overwonnen. En vandaag mogen we het vieren, Heere, hoe ooit op die allereerste dag na uw opstanding. De vrouwen, de discipelen kwamen bij het graf en ze vonden het leeg. Heere, daarmee spreekt u tot ons. Daarmee heeft u ons zoveel te zeggen vanmorgen. Wilt u het evangelie dat vanmorgen klinken mag zegenen voor ons allemaal hier in de kerk en thuis, waar we ons ook bevinden? Heere, dat het ons inderdaad nieuw leven mag geven, dat het ons weer tot nieuw leven mag opwekken. Doe ons opstaan, Heere, uit ons zondegraf. Doe ons leven met goede hoop en blijde verwachting. Want nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Heere, geef ons dat geloof, dat blijde, krachtige geloven en vertrouwen, weten, Heere, dat u boven alles staat en dat we geborgen mogen zijn in u, Heere Jezus. Heere, daarvoor hebben we het nodig, dat we ook vanmorgen dat evangelie horen. En zegent u de bediening daarvan, en als we het horen, open ons hart ervoor. Heere, wilt u geven dat niets ons daarvoor in de weg staat. Geef ons rust en concentratie. En Heere, laat die paasjubel mogen klinken over heel deze wereld heen. Breid uw koninkrijk uit, Heere, op deze dag. Wilt u toch velen naar uzelf toetrekken. Dat ze zich mogen verliezen in u, Heere. Want als wij ons leven verliezen, onze oude mens verliezen, dan mogen we opstaan in de nieuwe. Ja, dan zullen we het leven juist behouden. Dan is er eeuwig leven. Breid uw koninkrijk uit. Bouw uw kerk. Laat de bazuin van het evangelie mogen klinken. Op al die plaatsen. Met een helder geluid. Opdat u, Heere Jezus, geloofd en geprezen zult worden in uw heerlijkheid. Heere, wij bidden u of u met ons allen wil zijn zoals we hier in de kerk zitten. Het is een blijde dag, maar ook zo'n dag kan overschaduwd worden door verdriet en gemis. Heere, dat is u bekend. Wilt u vertroosten hen die verdrietig zijn, ja juist ook vanuit dit evangelie van vandaag. Wilt u vertroosten als we moeite en zorgen kennen in het leven. En geef ons ook een dankbaar hart in tijden van voorspoed. In tijden waarin we zoveel hebben om u voor te prijzen. Geef dat we dat niet vergeten zullen. Dat ook al het goede ons uit uw hand toekomt. Heere, wij willen bidden voor onze broeder Cor van Ginkel. We danken u dat hij weer uit het ziekenhuis ontslagen kon worden en nu de revalidatie mag vervolgen in de Engelenburg. Heere, wees u bij hem, wees u bij zijn vrouw en alle die om hem heen staan. Wilt u verbetering en herstel geven, dat hij weer nieuwe krachten mag ontvangen uit uw hand, Heere? Wees u hem nabij. Heer, we mogen u bidden voor Matthijs Post en Willemijn Dommerholt, wanneer ze in de komende week in het huwelijk hopen te treden. Elkaar hun ja-woord willen geven. Heer, wat is het heerlijk dat ze dat mogen doen. En wij danken u ervoor dat u hen aan elkaar wilt verbinden in een verbond van liefde en trouw. En Heer, wij bidden u of u hen een gezegende dag wil geven, samen met alle die hen lief zijn, ook de wederzijdse ouders. Heer, wij bidden u of u uw genade en uw zegen ook wil geven in hun leven samen, als ze de toekomst samen in mogen gaan. Dat ze u mogen toebehoren en dat ze samen u ook mogen dienen. Heer, wij bidden u of u een ieder wil geven wat nodig is, als we in en rondom deze dienst mogen bijdragen aan de gemeente, onze gaven mogen inzetten tot opbouw van de gemeente. Van u op de kinderen passen, als straks de parel er is, als we spelen op het orgel, dienen als koster, als ouderling, als diaken. Heren, wat het ook is, geef ons wat nodig is. En dat zo deze dag mag strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie vanmorgen een plaatje laten zien van een schilderij van Rembrandt. Dat heb ik al wel eens eerder gedaan. Rembrandt is dan ook een hele beroemde schilder. En hij heeft ook een heleboel schilderijen gemaakt die over Bijbelverhalen gaan. Nou, dit schilderij wat je hier ziet, dat gaat over het verhaal van Pasen. En schilderijen van Rembrandt, die hebben altijd licht en donker. En dat zie je hier ook een beetje. Hè? En als je goed kijkt, dan zie je wel dat in dat licht er een man staat met een soort hoed op. En daar zit onderaan een vrouw. Die vrouw, dat is Maria Magdalena. En wie zou die man zijn? Ja, dat is de Heer Jezus. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat de Heer Jezus iets in zijn hand heeft. Hij heeft een schop in zijn hand. Die heb je thuis misschien ook wel. Bij de strandspullen. Zo'n schep. De Heer Jezus heeft een schop in zijn hand. Waarom heeft Rembrandt de Heer Jezus nou zo geschilderd? Nou, daarover gaan we lezen in de Bijbel. Want toen de Heer Jezus was opgestaan, toen dacht Maria Magdalena, toen hij achter haar stond, dat het de tuinman was. En wat doet een tuinman met een schep? Ja, die kan de aarde omploegen, die zorgt ervoor dat het in de tuin netjes is, die kan het onkruid ermee weghalen, die zorgt ervoor dat alles in orde komt in de tuin. Ja, Maria die vergiste zich natuurlijk. Het was de Heer Jezus. Hij was opgestaan, dat kon ze zich niet voorstellen dat dat gebeurd zou zijn. En toch was het waar. Maar dan gaan we vanmorgen ook luisteren, jongens en meisjes, dat het toch eigenlijk ook een beetje klopt. Dat de Heer Jezus inderdaad ook een soort tuinman is. Hij maakt namelijk alles nieuw. En hij zorgt ervoor dat in ons hart ook het gaat groeien en bloeien, dat er nieuw leven komt. Nou, daarover gaan we lezen. Gemeente, we lezen Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En zingen daarna uit Psalm 33. Vers 1 en 2. Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf en ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? En zij zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En ze dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En Jezus zei tegen haar: Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Wij zingen naar de preek uit Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Wij luisteren naar Johannes 20, vers 15. Deze woorden, zij dacht dat het de tuinman was. En het thema voor de preek is de tuinman van het leven. Tweetal gedachten, Maria's vergissing en Jezus' openbaring. Gemeente, heeft u uw tuin al klaargemaakt? Is die al klaar voor de grote zomer die komt? Wie een tuin heeft, die weet dat er in het voorjaar altijd een hoop te doen is. Planten en bomen ontbotten, het wordt langzaam zo weer groen. Het gras begint te groeien. Maar om het allemaal in je tuin weer goed te krijgen, ja, dan moet je ook aan het werk. Oude bladeren moeten opgeruimd. Er moet gesnoeid worden, er moet gemest worden. In de winter zijn er dingen onder de modder gekomen en die wil je netjes schoonmaken. Je wilt orde scheppen in de chaos. Straks dan is het zomer en dan wil je dat het aan kant is. En niet te vergeten natuurlijk het onkruid. Als er zoals deze week na een droge periode weer regen valt, nou, dan zie je dat onkruid opschieten. Dat moet gewied worden. Anders kan het zomaar je tuin gaan overwoekeren. Ja, dat onkruid, dat is elk jaar weer een terugkerend probleem. En het zal wel eraan liggen dat je als predikant veel met de Bijbel bezig bent. Maar bij mij is het zo dat elke keer als ik het in mijn tuin zie staan, dan moet ik toch denken aan Genesis 3. U weet wel, dat hoofdstuk over de zondeval. Als Adam en Eva ongehoorzaam zijn geworden, dan zegt de Heere God tegen hen, omwille van u, Adam, is de aardbodem vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u uw brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, doorns en distels. Het onkruid dat tussen alles doorgroeit. Ja, het is van na de zondeval. En je moet heel wat zwoegen en zweten om het weg te krijgen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan lukt het vaak zo slecht om ook de wortels van dat onkruid te verwijderen. En je weet, als je de wortels niet meepakt, ja, dan over een tijdje, als het weer een keer goed geregend heeft, dan staat het er alweer. Datzelfde plantje, dan mag je weer van voor af aan beginnen. Ik sprak een tijdje geleden een beheerder van begraafplaats over. Die hadden er ook mee te maken. Het is merkwaardig dat juist begraafplaatsen van die mooie plekken kunnen zijn. Waar van alles groeit en bloeit. Maar dat vraagt ook heel wat onderhoud. Want ook daar wil steeds het onkruid de overhand nemen. Gemeente, zou dat ook de reden zijn dat Maria Magdalena denkt dat de tuinman achter haar staat? Dat is haar eerste gedachte. Wanneer ze op die morgen bij het graf van Jezus merkt dat er iemand achter haar is komen staan. Al eerder was ze bij het graf aangekomen in alle vroegte, samen met nog andere vrouwen. Maria was naar het graf van Jezus gegaan om hem de laatste eer te bewijzen. Hier hadden Jozef van Arimathea en Nicodemus zijn lichaam neergelegd in dat nieuwe rotsgraf. In die tuin waar we al aan het einde van Johannes 19 overlezen, dat daar een tuin was met een rotsgraf erin. Na alles wat er gebeurd was, al dat vreselijke van de afgelopen dagen, dat onnoemelijke lijden van Jezus, dat martelende sterven, nu was er rust gekomen voor hem. Zijn lichaam was ter ruste gelegd en ook voor Maria. Het was Sabbat geworden, de rustdag. Maar of ze ook echt tot rust heeft kunnen komen op die dag, dat is maar zeer de vraag. Want vroeg in de morgen, als het nog donker is en de zon net opkomt, was ze opgestaan en naar deze plek gegaan, naar deze tuin. Wie is deze Maria eigenlijk? Ja, ze is afkomstig uit het plaatsje Magdala, klein dorpje in het noorden in Galilea. Het Galilea waar de heidenvolken wonen. Zo had de profeet Jesaja daar ooit over geprofeteerd. En er toen ook achteraan geprofeteerd. Het volk dat in duisternis wandelt, die volkeren, zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En die profetie van Jesaja, gemeente, die was heel persoonlijk in het leven van deze Maria vervuld. Want Lucas vertelt ons dat ze voorheen een bezetene was geweest. Bezeten door 7 duivelen. Ze werd gekweld door de machten van de duisternis. Het was duister en donker in haar hart en ze leefde in angst en wanhoop en uitzichtloosheid. Maar aan die kwelling was een einde gekomen toen Jezus haar had gevonden. En met goddelijk gezag had hij de duivelen uitgeworpen. En Maria was genezen en verlost. En zo had Jezus haar geleid uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ze had in hem het licht gevonden en ontvangen. En sinds die tijd was Maria hem gaan dienen. Heel praktisch. Samen met die andere vrouwen. Voor Jezus zorgen en voor de discipelen zorgen. Voor het eten. Voor een slaapplaats als ze onderweg waren. En voor al die dingen meer. Zodoende leefde ze lange tijd heel dicht bij hem. Het is dan niet verwonderlijk dat ze nu hier is. Met al haar verdriet en al haar rouw. Want Johannes die vertelt ons dat Maria huilend buiten bij het graf staat. Ze is intens verdrietig. Het strijdt en stormt bij haar van binnen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen. Ze had in hem het licht gezien. Maar nu was toch die schaduw van de dood gekomen. En daar op die plek, in die tuin, bij het graf van haar heiland, daar is voor haar dat land van de schaduw van de dood. Daar is toch het verlies, de verlorenheid. Ze heeft haar lieve Jezus verloren, die ze zo lief had gehad, omdat hij haar zo lief had gehad. Hij is van haar weggegaan. En nou heeft ze alleen nog het lichaam. Ja, dat dacht ze. Maar nou was ze die morgen bij het graf aangekomen. Samen met die andere vrouwen. Maar het graf was leeg. De grote rolsteen die was weggerold. Die de ingang van die grafkamer in die rots had afgesloten en Maria was naar Petrus en Johannes teruggerend en ze had verteld wat ze had aangetroffen. Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. We weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Had ze toen ook al in het graf gekeken? We lezen het niet. Kan heel goed zijn dat ze dat niet gedaan heeft, maar dat ze zonder meer geconcludeerd heeft. Het graf is open, dus dan moet dat lichaam wel weg zijn. Ze hebben het weggenomen. Ja, wie zijn ze eigenlijk? Nou, dit hele gebeuren zal voor Maria wel hebben gepast in die rij van vreselijke gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Wat ze allemaal met haar heiland Jezus hadden gedaan. Ze, de Joden, de Romeinen, zo'n beetje iedereen. Haar Jezus was zo onmachtig geweest. Machteloos aan het kruis gehangen. Gestorven, begraven. Ze hadden met hem kunnen doen wat ze maar wilden. En gemeente, nou is ze weer bij het graf. Petrus en Johannes die zijn er ondertussen ook geweest. Of zijn nog eens tegengekomen, weten we niet. Maria is daar nu. Overstelpt door verdriet. Gemeente, wie een geliefde heeft verloren, die weet denk ik wel wat dat is. Overstelpt door verdriet. Het kan gebeuren dat op sommige momenten het verdriet je ineens overspoelt. Bijvoorbeeld als je van je overleden man in een kast opeens dat ene ding tegenkomt. Wat alle herinneringen zo weer ineens bovenhaalt. Of je ruikt dat ene geurtje van het parfum van je overleden vrouw. En van het ene op het andere moment staan de tranen je in de ogen. En je kunt niet verder meer met waar je mee bezig was. Je gaat er voor je gevoel kopje onderin. Op zo'n moment is er eigenlijk geen ruimte meer in je hart, in je hoofd, voor ook nog maar iets anders. Dan is alleen maar dat rauwe verdriet, die rauwe werkelijkheid van hem, haar te moeten missen er. Die leegte, zo definitief. Ik denk dat dat de toestand is waar Maria Magdalena hierin verkeert, in Johannes 20. Nu dat schokkende tot haar doordringt. Jezus was al gestorven en nou heeft ze zelfs zijn lichaam niet meer. Het leek erg en zo verdrietig, maar nou is het nog erger, nog verdrietiger geworden. Ja, gemeente, Maria bevindt zich hier op de begraafplaats van het land van de schaduw van de dood. Dat is waar ze aan lijdt. En ze zit er helemaal in vast. Ze is verblind door haar tranen. Zozeer zelfs dat ze zonder erg zit te praten met twee engelen. Alsof het twee toevallige passanten zijn. Is toch wonderlijk. Maria die buigt zich nu wel voorover in het graf. Om te kunnen kijken waar Jezus' lichaam gelegen heeft. Ja, en dan ziet ze twee engelen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. En die vragen aan haar vrouw, waarom huil je? En dan geeft ze gewoon antwoord. Alsof ze een praatje maakt. Ja, ze zegt precies waar ze zo vol mee zit. Dat verdriet. U merkt wel, er kan niks meer bij. Het is alleen maar dit. Omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Gemeente, wat missen hem. Ze heeft niet door wat er gaande is. En als ze dan weer naar achteren buigt, het graf weer uit, ja, dan ziet ze Jezus staan. Maar ze weet niet dat het Jezus is. Ze denkt dat het de tuinman is. En als dat zo is, dan weet die misschien waar het lichaam van haar Here is. Mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Ja, Maria, ze vergist zich. Dat is ook te begrijpen, toch? Door haar tranen heen ziet ze die engelen en ze weet niet eens dat het engelen zijn. En door haar tranen heen ziet ze nu die figuur achter haar en ze ziet niet dat het Jezus is. Of is er ook meer aan de hand? Heeft het misschien ook te maken met hoe Jezus hier aan haar verschijnt? Want je komt dat vaker tegen na de opstanding. Dat Jezus aan mensen verschijnt, maar dat ze hem eerst niet herkennen. Denkt u bijvoorbeeld aan de Emmausgangers? De opgestane Jezus loopt een heel eind met hen mee. Maar pas later worden hun ogen geopend. En bedenken ze wie het was die met hen gesproken heeft. Denkt u ook aan wat Johannes in hoofdstuk 21 zal gaan schrijven. Over de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias, dan staat hij daar op de oever. Maar de discipelen weten niet dat hij het is. Ze zien hem wel, maar toch ook weer niet. Jezus verschijnt als de opgestane. En aan de ene kant is hij het helemaal, zoals Maria en al die anderen hem gekend hebben. En toch, toch is er ook iets anders. Ja, gemeente, Jezus heeft het sterfelijke lichaam uitgedaan en is bekleed, overkleed met het onsterfelijke. Er is in hem iets van de overwinning zichtbaar. Hij is niet langer onderworpen aan het oordeel van God. Aan zonde, aan ziekte, aan dood, aan een sterfelijk lichaam. En daarom vergist Maria zich. Want Maria leeft nog in die oude wereld, die oude werkelijkheid. Dat is de wereld van Genesis 3, van een tuin waaruit de mens, Adam en Eva, werden verdreven. Ook al had Jezus het in haar leven van duister licht gemaakt, toch leeft Maria nog zo duidelijk bij die oude werkelijkheid. Het land van de schaduw van de dood. Of zoals je het ook kunt zeggen, bij het oude verbond. De oude manier waarop de Heere God zich aan mensen verbonden had. In het paradijs had hij zich aan Adam en Eva verbonden als de schepper van het leven. En ze mochten van alle bomen eten, behalve van die ene, de boom van kennis van goed en kwaad. Daar mochten ze niet van eten. Als ze daarvan zouden eten, dan zouden ze de dood sterven. En toen Adam en Eva dat toch hadden gedaan, moesten ze het paradijs verlaten. En ze kwamen terecht in een gevallen wereld. Van zonde, duisternis, allerhande ellende, van duivelen en dood. En toen verbond God zich aan Abraham en zijn kinderen, het volk Israël. En hij gaf zijn wet en instellingen om naar te leven. Om daar in Israël, dat strookje langs de kust van de Middellandse Zee, weer iets van een paradijs te maken. Maar Israël faalde zo jammerlijk. Geschiedenis van mislukking. Israël wordt in de Bijbel wel Gods planting genoemd. Gods wijngaard, Gods tuin dus. Maar het lukt de Israëlieten niet om voor God een tuin te zijn die weer is zoals het in het paradijs was. Nee, er is zoveel onkruid, zoveel ongerechtigheid, zoveel zonde. Er zijn tijden geweest, zeker in de geschiedenis van Israël, dat er flink werd gewiekt. Dan werden de afgoden weggedaan. Dan werd er geluisterd naar de profeten, dan keerde men terug tot de dienst aan de Heere God. En er zijn tijden geweest in Israël dat God ook zelf werkte in zijn tuin, Israël. Dan snoeide hij, dan kwamen de vijanden. Dan ging Israël eronder door, opdat ze zouden terugkeren tot hem. Om ze tot inkeer te brengen, te zuiveren. En gemeente, misschien herkent u deze dingen wel bij uzelf. Want is ons hart niet ook zo'n soort tuin? Een akker. Zo noemt Jezus het in een van de gelijkenissen. De akker waarop het woord van het koninkrijk wordt gezaaid. En misschien ben je wel een hele drukke tuinman of tuinvrouw. Druk in de weer. Om je hart en leven steeds weer grondig van al het onkruid te ontdoen. En je trekt het eruit. Het onkruid van je zonde, van je twijfel, van je kleingeloof. En je maakt weer een nieuwe start. Alsof er een nieuw bloei- en groeiseizoen kan gaan beginnen. Ja, dat probeer je. Maar dan steeds weer blijkt dat de wortels zijn blijven zitten. En na verloop van tijd schiet het zo allemaal weer op. Tot frustratie. Gemeente, wat is dat toch met ons geloof en met ons leven voor Gods aangezicht? Dat het zo moeilijk maar wat echt wat wil worden. Wat is dat toch met u en mijn hart? Dat zo moeilijk meekomt in de dingen van Gods koninkrijk. Ja, gemeente, dat komt omdat het een tuin is, een hart, dat gevormd is na Genesis 3. Een zondig hart, van zondige mensen, een oude mens. En er wordt gesnoeid. Je maakt dingen mee, en het gaat er soms diep door. als door het vuur heen. Opdat je je zou keren, zou bekeren tot de levende God. Stilgezet om te beseffen, ik kan niet zonder hem. Om je te zuiveren misschien. Om je puurder, echter te maken. Je liefde te beproeven. Ja, niet dat je dat dan ook altijd zo ziet en beleeft. Want wij kunnen soms over tegenslag en tegenspoed heel aards en menselijk spreken, gemeente onderling. Maar is het niet zo dat God ons leven leidt? Is het niet zo dat een kind van hem mag weten dat ook die dingen niet zomaar bij toeval op je pad komen, maar dat God ze wil gebruiken? Dat hij het ten beste, ten goede voor je kan keren. Voor je eigen geestelijke bestwil. Gemeente, Maria Magdalena leeft bij het oude. Ze is hier op een begraafplaats en ze kan alleen maar vervuld zijn met verdriet en rouw. En wil een begraafplaats nog wat zijn en nog wat worden, ja, dan moet er een tuinman zijn. Die af en toe langskomt om de boel wat op orde te brengen. Al blijft het natuurlijk een begraafplaats. Een dode akker. En gemeente, als die tuin van je hartje bekend voorkomt, met al dat wieden en snoeien, leef je dan misschien ook bij het oude. Net als Maria. Je kunt die akker van je hart proberen te bewerken zo hard je kunt, maar het blijft maar doods, onvruchtbaar, chaos. In plaats van een tuin die vol is van de heerlijkheid en glorie van God, met vruchten van geloof, bekering, vruchten van de geest. Gemeente, leeft u misschien net als Maria bij dat oude? Leef je dan niet alsof Jezus Christus niet is opgestaan? Alsof hij nog in het graf ligt? Misschien vier je al vele jaren Pasen. Maar het kan toch zijn dat je dat nog steeds doet op de manier van Maria. Je gaat kijken bij het graf. Je ziet dat het leeg is. Maar eigenlijk vraag je je af, waar hebben ze nou dat lichaam naartoe gebracht? Zullen we het de tuinman vragen? En je gaat weer zelf aan het wieden en rooien. Nou ja, gemeente, zullen we het vanmorgen de tuinman vragen? Want dan kom ik bij het tweede, Jezus openbaring. Maria Magdalena vergist zich. Ze denkt dat die figuur die ze door haar tranen heen ziet, dat de tuinman is. En toch, gemeente, toch is het de tuinman. Het is die tuinman die gezwoegd en gezweten heeft om al het onkruid van onze zonde en onze ongerechtigheid met wortel en tak uit te roeien. Gezwoegd. Want kijk maar naar zijn handen. Daarin staan nog de littekens van de spijkers van het kruis. Golgotha. Gezweten. Kijk maar, Maria, daar op een andere plaats ligt de zweetdoek keurig opgerold, die zijn dode aangezicht heeft bedekt. Jezus is gestorven en begraven, maar niet als een willoos slachtoffer. Hij is gestorven en begraven als de eerste Adam. Als een mens met schuld beladen, verteerd onder het oordeel van God. Dat oordeel waaronder wij eeuwig zouden moeten wegzinken. Maar hij heeft het gedragen. En nu is hij opgestaan. En staat hij daar bij Maria als de tweede Adam. Als de nieuwe mens die hij geworden is en die u en ik mogen gaan worden. Een nieuw mens die verlost is van alle zonden. Verlost uit de duister. Verlost van verlorenheid. overgezet. Vanuit het land van de schaduw van de dood naar het land van het eeuwige leven. Die begraafplaats, dat is niet langer een akker van de dood. Het is voor een ieder die gelooft een poort naar het eeuwige hemelse leven. Want de dood heeft het laatste woord niet. Jezus spreekt nadat hij gestorven en begraven was. En hij, de opgestane, zegt het. Vrouw, man, waarom huil je? En wie zoek je eigenlijk? Ja, Maria die zocht een dode Jezus. En daarom was haar gemoed overweldigd door verdriet. En haar ogen vertroebeld door tranen. En u en jij, wie zoek je? Wat zoek je in je leven? Zoek je het leven in de dood? Of zoek je het daar waar het te vinden is, namelijk in de verbondenheid, die nieuwe verbondenheid met deze Jezus, die dood geweest is, maar nu leeft? Want gemeente, om die verbondenheid in geloof gaat het. Vanmorgen en alle dagen in uw leven. Jezus is de tuinman van het nieuwe verbond. Het is in en door hem en door zijn volbrachte werk dat zijn vader zich aan de zijne verbindt. Je hoeft niet zelf te zwoegen en te zweten. Je hoeft niet door eigen werken zalig te worden. Door zijn werk word je zalig. Het hangt er niet van af of je zelf wat van je geloof weet te maken of zo. Het hangt er niet van af of het je min of meer lukt om de tuin van je leven een beetje onkruidvrij te houden. Nee, gemeente, hij is de tweede Adam die in uw en mijn plaats wilde staan. Hij heeft uw en mijn oordeel gedragen. Hij heeft het gedaan. En hij geeft je zijn leven, nieuw leven. En nu staat hij daar bij Maria. En hij vraagt het, vrouw, waarom huil je? Er is nou geen reden toch tot huilen. Ja, laten je tranen van verdriet veranderd worden in tranen van geluk. Van eeuwige gelukzaligheid. Want hij heeft de dood overwonnen. De aarde wordt weer een paradijs. De winter is voorbij. De lente is aangebroken. Die tijd van heerlijke verwachting. Dat straks de grote zomer komt. De grote zomer die aanbreekt. Als de opgestane alles nieuw zal maken. Als wat hij heeft verdiend aan het kruis. Met volle munt zal worden uitbetaald. En hij zijn kerk en schepping verlost, definitief, uit de banden van duisternis en dood. Als die alles nieuw maakt, in volkomen heerlijkheid. Gemeente, zo komt vanmorgen de Heer Jezus, als de opgestane ook bij ons staan. En hij wil de tuin van ons hart en leven nu al nieuw maken. Geen akker meer voor het oude verbond, waarop je zelf moet zwoegen en zweten. Nee, gemeente, je mag gaan rusten. Dat is Pasen. Rusten in hem die het alles volbracht heeft. Ja, maar hoe kan dat? Hoe kun je dat ontvangen? Nou, let u nog één keer op Maria. Want dan noemt Jezus haar bij haar naam. Maria. En gemeente, dat is het moment waarop opeens het licht van vreugde door haar tranen heen breekt. Met dat ene woord, haar eigen naam, wordt de akker van haar hart als nieuw. En wordt deze begraafplaats voor haar als nieuw. Niet als een akker van de dood, maar een akker van het leven. Ja, Jezus wordt voor haar nieuw. Want ze herkent die stem uit duizenden. Ze had Jezus gevolgd, gezocht. En het is zoals hij het zelf al had gezegd. Hij roept zijn schapen bij name. En de schapen volgen hem. Waarom? Nou, omdat ze zijn stem kennen. Jezus roept Maria bij name. En hij roept u en hij roept jou. Dat heeft hij voor de meesten van ons al ooit gedaan bij het doopvont. Toen riep hij al, als schaap van de kudde, ja toen nog een lammetje, dat via gelovige ouders als vanzelf natuurlijk onderdeel was geworden van de kudde. Want zo gaat dat met lammetjes en schaap. Maar hij roept je ook vandaag. Door de verkondiging van het evangelie. Hij roept je, en vul het voor jezelf maar in. Hij roept je naam. Waarom? Opdat je nog eens naar hem zult kijken. Door je tranen heen. Maria heeft in het achterom kijken een figuur zien staan. Het zal de tuinman wel zijn. Maar ze moet nog een keer kijken. En zien dat hij het is. De opgestane, die dood en graf heeft overwonnen, die je leven verlost van het verderf, die alles voor je volbracht. Rabboni, zegt ze, mijn meester, mijn God en Heer. Zo Jezus zien en belijden, gemeente, zo naar hem kijken. Zo met hem leven, hem zoeken, hem aanbidden. Dat is het geheim. Aan hem verbonden. En via hem aan God de Vader, die je dan niet aanziet in wie je in jezelf bent en wat je er zelf van maakt. Al onze mislukkingen, al onze frustraties. Nee, hij ziet je aan in hem. Die het leven geeft tot in eeuwigheid. Uit genade alleen. Uit liefde en ontferming over zondaren. Omdat hij je leven op het oog heeft en niet je ondergang. Gemeente, is de tuin van uw leven klaar voor de grote zomer die komt. Als hij komt. Om te oordelen de levenden en de doden. Hoort u het? De levenden en de doden. Als alle oog hem zal zien. Kijk, als hij nu vandaag je tuinman is en mag zijn. Als je hem de akker van je hart overgeeft. Heren, ik kan het niet. Doet u het maar. Wiet u de zonde er maar uit, want mij lukt het niet. En wilt u door uw Heilige Geest toch vruchten geven van geloof en bekering, want ik heb ze niet. Meent u, dan zal die het doen delen in zijn volkomen heerlijkheid. Dan gaat hij aan het werk. Dan gebruikt hij zijn woord en zijn Heilige Geest om die akker te bewerken. En dan mag je leven in het warme zonlicht van zijn heerschappij. Voor nu en voor altijd. Juich dan voor de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld. Juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen het heil dat de aarde in het rond verheugt. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, bij nieuw leven hoort nieuw zingen. Bij nieuw leven, ja heren, daar hoort een nieuwe gezindheid, een nieuw hart, een nieuw verbond. Heer Jezus, wij danken u dat wij bij de Vader mogen en kunnen horen dat er toegang is tot het hemels koninkrijk door en in u. Als het van ons zou moeten afhangen, heren, dan redden we het nooit. Maar u heeft alles volbracht en toen bent u opgestaan, nadat u begraven was. U bent tot in de dood gehoorzaam geweest, Heer Jezus. En toen heeft u met ons geruild. Wij uw gerechtigheid en u onze ongerechtigheid. En het is in het graf achtergebleven. Opdat er nieuw leven zou zijn voor een ieder die in u gelooft. Heere, hier zijn wij. U kent ons, u weet van ieder van ons af. Misschien dat wij nog zelf op de akker van ons leven aan het werk zijn. Misschien zoeken we wel naar vruchten die helemaal niet passen bij u en bij uw woord. Of we zijn op die akker druk bezig om het allemaal voor u een beetje netjes te krijgen. Heren, hier zijn wij. Kom toch in ons leven en kom weer opnieuw. Vernieuw ons. Kom met uw Heilige Geest. Wilt u het zelf doen alstublieft, Heren, ook onze heiliging. En wilt u door uw woord en door uw geest werken onder ons. Ja, Heren, dat doet u ook. Daar danken wij u voor. Want we mogen hier zondag aan zondag komen. En uw woord mag opengaan op zondag en door de weeks. Heren, zo geeft u ook groei en bloei in de gemeente. En vruchten van geloof en bekering. Heren, geef ze ook daar waar ze nog niet zijn. En laat ze mogen toenemen. Opdat u de eer ontvangt. Opdat u groot gemaakt wordt. Ga met ons mee. We gaan hier zo vandaan. Geef ons een gezegende zondag, Heer. Een gezegende Paasdag. En wilt u ons vanmiddag weer hier in uw huis brengen. Als ook dan het Paasevangelie vanuit het Johannesevangelie tot ons mag komen. Wij bidden u, Heer, of u uw zegen wil geven ook voor de dienst van morgen. Op de tweede Paasdag. Als we samenkomen als gemeente in een paassamenkomst. Wilt u bij allen zijn die daar ook een bijdrage aan mogen leveren. Heer, laat ook dan uw huis, dit huis, van vreugde mogen druisen. Ga met ons. Vergeef wat niet naar uw wil was in spreken en in luisteren. En hoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar zingen. Weerklank 183, dat is het lied U zij de glorie. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.